ongeveer 3 maanden geleden gingen we in die intelligente lockdown en beheerste corona onze levens. Nou, inmiddels zijn de terrasjes weer open. Ik heb het zeker weten meegemaakt. We trainen weer heerlijk in groepjes. Na mij was het aan Erik Brommer te beurt om zich te testen op de 10 kilometer. Nou, hoe dat ging, daar gaan we het vandaag over hebben. Waar we het ook zeker over gaan hebben is over die superschoenen waar hij op liep. De Alpha Flies, hoe beviel hem dat? Ja, en wij zijn eigenlijk echt zo benieuwd hoe dat najaar komt uit te zien. Voor ons, maar zeker ook voor de topatleten. En daarom bellen we ook eindelijk weer een keer uitgebreid met Abdi Nageye. Die heeft heel de coronaperiode in Kenia beleefd. Ja, en die zit toch wel vol plannen hoor, zeker voor oktober denk ik. Dus dat gaan we van hem horen.
Ja, en zo lopen we langzaam weer een beetje in een misschien wel iets normaler tijdperk. Want laten we er maar mee beginnen. De terrassen gingen open. En de zondag voordat de terras open ging, de dag daarvoor, kreeg ik na de training al te horen: komende dinsdagavond ben ik niet op de atletiekvereniging, want morgen staat om 12 uur mijn eerste afspraak gepland op het terras. Dus er werd al verzaakt op de eerste de beste training die eraan ging komen.
Ja, ik wist op maandag al dat ik op dinsdag en woensdag even rustig aan zou doen. En ik vond dat toch wel een momentje hoor. Kijk, ik snap wel, het is niet het allerbelangrijkste in het leven. Maar als je gezond en wel bent, dan hoort af en toe gewoon een hele middag of een avond op een terras zitten. Nou, ik heb het beide gedaan. Dat hoort er wel bij. En het was echt heerlijk, joh, met al mijn vrienden. En daar geef ik dan graag in een wedstrijdloze periode even 2 trainingen voor.
Ja, beviel het? Beviel het?
Ja, fantastisch, fantastisch. We zijn lekker bij Sijf gaan zitten. Het ene speciaal biertje naar het andere. Op een gegeven moment kwamen er ook allemaal cocktails van, met namen die ik niet ken. Nee, het was waggelen naar huis, maar dat was top.
En werd de welbekende 1,5 meter aangehouden? Of werd in de loop van de middag schoof men wat dichter naar elkaar toe?
Nee,
of
maar
werd het gezelliger?
Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ging er toch. Je gaat er toch. Ik had hem rood omcirkeld in de agenda staan. Maar je bent toch in die zin sceptisch. Het moet wel gezellig zijn, weet je wel. Je gaat op dat terras, omdat je ook gewoon die gezellige sfeer. Maar en ik begreep van bijvoorbeeld van een vriend van me, die zat in Haarlem. Echt achter strak gespannen politielinten te drinken. Nou, die is gauw weer naar het park gegaan. Want dat voelt gewoon niet als leuk aan. Maar waar ik zat, ja, dus de 1,5 meter werd zeker aangehouden. Alleen, we zaten als het ware in een soort brede kring. Met veel onderlinge ruimte. Nou ja, het was beren gezellig.
Ja, mooi.
En eigenlijk de eerste echte forse inspanning die ik weer heb gezien, die was niet van mezelf, maar die was van jou. En ik trapte rustig in mijn lichte versnelling met de fiets mee. En dat was mooi om te zien.
Ja, belofte maakt schuld, hè? Dus
ik
had hem eigenlijk al eerder, nadat jij die 10 had willen lopen, had ik hem al eerder willen lopen. Maar een klein rugprobleempje heeft de boel vertraagd, zeg maar, voor een week of 2. En ik moet zeggen, ik ben er toch wel mee bezig geweest hoor, van tevoren.
Ja, want, op welke manier?
Nou, daar waar jij een paar weken terug een dag had gepland waarbij er geen wind stond.
Ja, windkracht nul.
Windkracht nul.
Ja.
2 rondjes rond het Kralingse Bos. 2 teammates opgetrommeld, die eigenlijk van gelijkwaardig niveau was.
Ja.
1 jongen die 5 kilometer zou lopen, die wellicht ook nog daardoor eventjes een voordeel zou kunnen zijn voor jullie.
Ja.
Daarbij had ik afgelopen donderdag gepland. En dat bleek qua weer in eerste instantie niet de allerbeste dag. Want het was alles behalve windkracht nul.
Ja, wat was het?
Vier zou het wel worden. Dus en ik dacht van ja, dat zal mij niet gebeuren. Dat nog gaat worden. Dus die 2 rondjes Kralingse Plas, die had ik al snel uit mijn hoofd gezet. Ik denk, dat ga ik niet doen. Loop ik 2 keer vol met 1 kilometer wind op mijn kop. Ga ik niet doen. 3 jaar lang geen wedstrijdje gelopen of wat dan ook. Of in ieder geval niet met een startnummer op mijn borst.
Ja.
Dat moet wel goed voorbereid worden. Dus ik ben gewoon. Ik heb afstandmeter.nl aangezet. En ik heb eens eventjes. Ik ken natuurlijk het Kralingse Bos als.
Je broekzak.
Als mijn broekzak.
Ja.
Dus ik ben eens even gaan kijken hoe ik dat nou zo goed mogelijk voor mezelf kon fixen.
Ja, en je had wel aangekondigd van ik ga niet die 2 grote rondjes doen. We hadden om 10:30 ochtends afgesproken. Alleen, dus ik wist niet precies de route, dus ik liet jou maar steeds gewoon die bochtjes nemen. Maar ik vond het wel een opmerkelijk rondje. En tuurlijk zat er logica achter dat je de wind wilde voorkomen. Maar het was toch wel echt draaien, keren, continu golvend. Zelfs 2 keer pakte je een heuveltje richting het Hertenkamp, een heuveltje. Ik denk, nou ja, kijk, ik snapte zeg maar dat je die wind wil ontwijken. Maar dit rondje liet ook nog wel ruimte voor progressie over. Want het is eigenlijk geen ideale 10 kilometer route.
Nee. Het was kiezen of delen. Het was wind of een beetje heuvelachtig. Nou ja, weet je, en als we het over heuvelachtig hebben, laten we wel eerlijk zijn. Het zijn geen bruggen die we hier over moesten.
Nee.
Het is inderdaad een beetje golvend parcours. Maar ik had zoiets van, nou, volgens mij haal ik er meer uit op het moment dat ik uit de wind kan lopen. Dus ik had een mooi parcoursje uit de wind neergezet. Is het een beetje keren en draaien, maar het was de eerste keer. En ik moet je zeggen, ik heb hem misschien een klein beetje op zeker ingezet.
Ja.
Maar ik dacht, ik laat het niet aan het toeval over. Ik laat de wind mij geen part spelen deze keer.
Alvast de eindtijd?
38:33 uiteindelijk.
Ja.
Dus ik was eigenlijk wel tevreden mee. Ja.
Ja, want wat je zei, en je hebt het er eerder al eens over gehad. Volgens mij, we hebben laatst een keer teruggeblikt op 1 jaar de pacer maken. Ja. Bij jou was dat ik denk, jij bent altijd gewoon fit gebleven. Je bent altijd blijven hardlopen, maar gewoon het prestatiegerichte.
Ja.
Dat is er wel gewoon een tijd uit geweest.
Dat is er heel lang af geweest, ja. Maar het kon ook zomaar zo zijn dat ik 3 maanden had dat ik 1 of 2 keer in de week liep. En ik moet wel zeggen, sinds we de podcast doen en sinds het laatste half jaar, train ik gewoon eigenlijk weer 5 keer in de week. En wel in combinatie met PT-training, maar dan ga ik daarna de rand ook toch wel eventjes weer 6-7 kilometer een stukje uitlopen. Dus dat zijn kilometers die je gewoon allemaal mee moet tellen. En ik heb echt serieus motivatie weer. Ik heb er gewoon weer zin in. Ik heb er plezier in. En ik heb het ook echt, die 10, die heb ik ook echt voorbereid als een wedstrijd. Ik dacht, hoe deed ik dat in het verleden ook alweer? Nou, dat was echt van oké, op zondag kan ik nog een goede training doen. Nou, ik heb met jouw groepje van Pak heb ik meegetraind. Hebben we echt nog wel een pittig trainingje gedaan. Met de eerste vlotte half uur gelijk, hop, 4:20 tempo op de kilometer. Daarna.
Ja, laat dat maar Robbie Rolex over.
Ja, Robbie kan je daar wel over laten, onze wegkapitein,
ja,
zeg maar.
Ja.
Daarna nog 7 keer 2:30. Was voor mij best wel even iets aanpoten. Maar ik kon redelijk goed bijblijven. Was voor jullie misschien niet helemaal volle bak, maar voor mij was het, voor het vertrouwen was het goed. Dus ik denk, nou, zondag nog een intensieve training. Maandag rustig aan. Dinsdag rustdagje gehouden. Woensdag een stukje loslopen. Eigenlijk zoals je dat normaal ook doet voor een wedstrijd. Nou, dan moet het donderdagmorgen maar gebeuren.
Ja, ja.
En ik heb gewoon dat wedstrijdshortje aangedaan. Wel een shirtje, geen singlet.
Ja.
Jij had nog wat singlet aan. Ik denk, nou, daar laat ik me nog niet helemaal toe verleiden. Ja. En 2 dagen van tevoren werd ook nog eens een keertje de Alpha Fly geïntroduceerd. Ik heb een paardje te pakken gekregen. En ik denk, ja, dat... Dat die kans laat ik me ook niet ontnemen om nog eventjes dat geheime wapen uit de tas te halen op de ochtend van de race.
Nee, daar lag het niet aan. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Alleen ik ben toch wel echt benieuwd en ik zie het eigenlijk nu al. Je zou hem moeten zien. Kijk, jullie horen hem alleen, maar je zit dit alles met een brede grijns en glinsterende oogjes te vertellen.
Ja, ik vind het mooi weer.
Je vindt het echt mooi,
ja?
Ja,
serieus.
Kijk,
dat is
en het zijn niet je tijden van het verleden.
Nee.
Dat gaat ook niet meer gebeuren. Dat hoeft ook niet. Maar volgens mij heb jij er zo'n plezier in om ook gewoon weer jezelf eigenlijk tot dat tempo te dwingen. Want dat ben je eigenlijk aan het doen. En weer met die verbetering bezig te zijn. En op je klokje te kijken na een kilometer hoe hard het gaat. En of je verval hebt. Of je nog een versnelling in de been hebt. Dat is toch wel weer echt anders lopen dan het lopen omdat je dat lekker vindt voor je ontspanning.
Ja, heel anders. Ja. Maar goed, dat is ook wel. In de laatste maanden is dat gekomen. Dat, dat je op een gegeven moment weer merkt dat die intervaltrainingen weer goed gaan. En dat je langzamerhand, dat er weer wat snelheid komt. Dat je wat korte tempootjes doet. Omdat je denkt, hey, mijn kilometers moeten weer wat sneller worden. En het lijf gaat beter voelen. Want het lijf is ook weer gewend om 60 kilometer in de week te lopen bijvoorbeeld. Nou, dat heb ik lang niet consequent gedaan. En nu eigenlijk consequent dat weer gedaan te hebben. Ja, dan ga je ook vertrouwen zien. En ja, dan ben ik wel zo fanatiek om te zeggen van ja, ik ga het allemaal niet voor niks doen natuurlijk. Er moet wel een keertje bevestiging komen van waar ik mee bezig ben.
Ja.
En dan heb je dus echt wel zo'n beetje zoiets in je hoofd van nou, dit of dat moet ik kunnen. En dat wil ik er dan ook wel uithalen. En dit is dan al gelijk, dit resultaat heb ik dan al gelijk weer zoiets van ja, oké, maar er zit ruimte in, kan beter.
Ja, ja, want wat mij opviel, ik heb er gewoon 38 minuten en een halve naast gefietst. Je had een mooi vlak tempo te pakken. Ongeveer vlak, hè? Het scheelde allemaal niet heel veel. En je had echt nog wel vanaf dat laatste knikje, vanaf dat laatste bochtje naar het rechte stuk, een flinke versnelling in de benen. En achteraf dacht ik, want je was echt wel een minuut even, hè, handen op de knieën, uitpuffen. Licht vloekje zelfs. Je was echt, je hebt wel degelijk veel gegeven.
Zijn we ook niet meer gewend.
Maar het was toch een beetje op safe. Toch?
Dat, ja, was het zeker, zeker. Maar dat is misschien ook wel een beetje zoals ik, nou, ik wil niet zeggen zoals ik vroeger zeg maar wedstrijden liep. Dan wist ik eigenlijk van tevoren al wel hoe ik ervoor stond. En was ik ook altijd wel berekenend. Weet je, dan stond ik aan de start en dan wist ik hoe ik ervoor stond als we 15 kilometer zouden lopen. Ik dacht, nou, weet je, vandaag moet ik 48 kunnen lopen of wat dan ook. Iets in die race. Nou, die en die doen mee. Dan wist ik wel van, nou, top 5, dat wordt het zeker wel.
En dan gebeurde dat ook.
En dan gebeurde dat ook. Ja, ja, dan gebeurde dat ook. Ja. En dan was het natuurlijk afhankelijk van hoe de race zich natuurlijk ontwikkelde. Wat het zou worden of welke plek het wel zou zijn. Maar weet je, dat gebeurde dan ook altijd wel. En alleen ja, nu sta je er alleen voor. Weet je, je hebt nu helemaal niemand om mee te gaan. Weet je, je moet niet mee met de groep, je hoeft niet mee met de groep, jij moet het doen. Dus het is ook een soort van inschatting. En heel veel mensen die nu luisteren, zullen dat, die zelf al een keer een virtuele 5 of een 10 gedaan hebben, zullen dat denk ik ook wel een beetje beamen. Het is toch een beetje lastig inschatten. Weet je, het is niet even een groepje waar je kunt aanpikken. Je moet het toch zelf doen. Dus ik had voor mezelf zoiets van, nou, als ik die eerste 5 kilometer goed doorkom, ergens tussen de 3,50 en de 3,55 per kilometer. Dan moet het tweede deel ook wel komen. Maar dat bleef eigenlijk wel redelijk steady. Zo rond de 3,50 hangen al gelijk. En ja, ik heb eigenlijk geen moment gehad dat er een probleem was.
Nee. Ik denk dat, want dat ik dus. Ik was er gevoelsmatig qua lichaam na ongeveer 6 kilometer wel een beetje klaar mee. Toen begon ik ook verschrikkelijk verkrampt te lopen. 2 weken eerder. Maar ik denk dat is inderdaad wel wat heel veel lopende luisteraars de afgelopen tijd, denk ik, hebben gemerkt. Als ze zo'n test zijn aangegaan. Ja, dat middenstuk, dat is wel gewoon echt lastig. Dus zeg maar, dat stel je doet een 5 kilometer, zo tussen 2,5 en 4. Of stel je doet een 10 kilometer, zo tussen 6 en 9. Zie daar dan maar eens dat hoge tempo vast te houden. Kijk, vaak dat laatste stukje, ondanks dat het zoveel pijn doet, dat lukt wel weer. Maar die periode daarvoor, dat is wel echt moeilijk zonder startnummer, zonder mensen om je heen. Als het helemaal vanuit jezelf moet komen. En had jij nog de steun van mij en Niels op de fiets.
Ja, ja. Nou, maar het is ook je moet op het punt komen dat je kunt gaan aftellen. Weet je, op 6 kilometer denk je van, ja, ik moet er nog 4. Maar als je op 8 bent, denk je, oh, nog maar 2. Weet je, dus dat maakt echt wel een verschil. Dus je bent toch wel een klein beetje, je bent echt volledig. Je bent natuurlijk altijd op jezelf aangewezen. Maar de afleiding die kan natuurlijk wel groot worden op het moment dat jij met een groep bezig bent. Want als jij in een groepje loopt in een race, kan het steady zijn. Maar loopt er eens eentje weg, sluit er eens eentje aan. Dus ja, soms ben je voordat je er echt net bent, 2 of 3 kilometer ben je verder.
Ja.
En ja, dat is natuurlijk nu niet het geval. Nu ziet dat er echt heel anders uit. Dan moet je het echt volledig zelf doen.
Ja, je hebt wel eens gewoon. Nou ja, een goed voorbeeld is afgelopen december de Bruggenloop. Daar word ik op een gegeven moment. Daar word ik trouwens door René Kuijs ingehaald na de Brine Noord. Dus van de vorige aflevering van de Every Single Street. Die kwam me voorbij net voor het tunneltje na de Brine Noordbrug. Dus echt nog wel 4 kilometer te gaan. Ja, die liep denk ik per kilometer 4-5 seconden harder dan ik aan het doen was. Nou, op mijn tandvlees, karretje aangehaakt. Nou, ja. Ik heb 3 kilometer niks anders gezien dan zijn hielen en zijn kont. En niks van de omgeving, niks. Helemaal zwart voor mijn ogen. Als hij daar niet gelopen had, was het tempo echt gedrukt.
Ja, komt
dus
hij niet
al
voorbij.
Was dat een virtuele run in mijn eentje geweest, dan had ik een mindere tijd neergezet. Ja. Dat ben je gewoon, en dat herkent denk ik iedereen, dat je gewoon soms boven je zelf uitstijgt met dank aan anderen.
Ja, omdat je gedwongen wordt meer of meer om mee te gaan.
En tuurlijk heb je daar mentale hardheid voor nodig, maar dat is wel heel moeilijk om helemaal uit jezelf op te roepen.
Ja, maar dat is het moeilijke. Ik had donderdag met die 10 kilometer had ik voor mezelf al bepaald waar ik mijn laatste versnelling in ging zetten. Ja. Maar als je een wedstrijd loopt, bepaal jij dat niet. Als dat echt de insteek is, hè, dat je op positie loopt of je wil iemand niet voorbij laten gaan, dan bepaal jij niet waar die laatste versnelling gaat komen. Want op het moment dat er iemand die achter jou loopt, op dat moment al aanzet en je hebt een beetje de goede instelling, laat je het niet gebeuren. Dus dan ga je mee.
Ja.
En dat betekent dat je of boven jezelf uitstijgt of je dondert helemaal in elkaar. Dat kan natuurlijk ook gebeuren. Maar in ieder geval moet dat wel de instelling zijn.
Ja.
En nu had ik zoiets van, oké, als ik daar het bochtje om ga, dan ga ik daar versnellen. En dan had ik achteraf al zoiets, keek ik al gelijk van, hey, als ik op dit parcours op deze plek was begonnen, had ik dit bochtje eerder moeten nemen en had ik nog zeg maar 700 meter vlak gehad in plaats van 400 meter vlak, had ik eerder aangezet, had ik misschien een betere tijd kunnen lopen. Weet je, dat soort dingen. Maar dat is altijd wel mooi. Alleen al het feit dat je daar weer mee bezig bent. Dat je dat fanatisme alweer hebt. En nu als we iets van, ik heb die tijd gelopen. Maar als, dan kan ik dat weer lopen. Dat vind ik al wel mooi. En dat gevoel, ja, dat is lang weg geweest. Dat is echt lang weg geweest.
Hoe lang is het nou echt weg geweest?
Ja, nou ja. Dat is misschien wel al 15 jaar weg geweest of zo.
Ja?
Ja, ja. Je kan mij niet in geen uitslagenlijst meer terugvinden, hoor. Sinds, 1996 of zo. Ja, ik heb een paar keer voor de lol nog een marathon meegelopen in New York of zo. Ja. Maar niet serieus meer. Nee. Dat is niet helemaal waar. Nee, dat is niet waar. Ik heb ergens begin 2000... Heb ik nog wel een periode, een soort opleving even gehad, maar lang niet meer het niveau wat ik heb gehad, heb ik het nog wel gedaan. Maar na zeker 15 jaar kan je mij niet meer terugvinden in een uitslagenlijst.
Ik heb het gevoel dat dit niet eenmalig was.
Nee.
Toch? Ongelukken daar gelaten, blessures daar gelaten. Ja. Ik denk dat jij gewoon hoopt dat als het straks weer gaat beginnen, af en toe een wedstrijdje, af en toe een tijdje neerzetten.
Zeker. Ja, zeker. Dat is het enige wat ik nu jammer vind. Nou ben ik verdomme een beetje in shape.
Ja.
Kan ik het niet laten zien. Ja, maar dat, weet je, op deze manier ook. Maar ik heb dat wel weer. Heb ik nu wel zoiets van, als ik dit kan en ik ga dat er nog bij doen, dan kan het een beetje zo worden. Ik hoef voor mij niet per se halve marathons of zo te zijn. Ik heb nu wel zoiets, laat ik eerst maar eens even die snelheid een beetje omhoog te gooien.
Ja.
Weet je, 5 en 10 kilometers. En dus die ambitie, die heb ik het meest. Ja. Ik sta voor het najaar ingeschreven voor New York. Wat ik overigens helemaal niet zie gebeuren. Maar dat is nou niet waar mijn grootste ambitie ligt. Zeker niet.
Nee. Dat wordt gewoon een veredelde duurloop.
Nou,
Erik Brommert gaat vlammen op de 5 en de 10 kilometer.
Stel dat dat doorgaat, wil ik mezelf daar wel een beetje fatsoenlijk op voorbereiden.
Ja.
En dan ga ik natuurlijk stiekem ook wel proberen een beetje fatsoenlijke startpositie te krijgen.
Oh, toch wel.
Dat gaan we wel doen. Maar als ik zeg maar een paar maanden geleden had geweten wat ik nu zou doen, dan had ik daar misschien al iets anders in gezeten.
Mooi, toch?
Ja, ik vind het geweldig. Ik vind het ook leuk om... We hebben gisteren samen getraind om met jou mee te trainen, met het groepje mee te trainen. En ook het gevoel dat ik daar iets makkelijker weer meeloop. Ik weet ook wel dat jullie gas geven dat ik er dan af moet. Maar dat vind ik helemaal niet erg.
Maar vinden wij ook niet erg, hoor.
Nee. Het zou ook niet goed zijn als ik er niet af zou moeten. Dan doen jullie het niet helemaal goed, dus... Maar ik vind dat wel weer mooi. Ja.
Ik vind het ook mooi om te zien. Hey, en dan over die schoentjes. Want er is in de loopwereld veel om te doen geweest. Ongeveer vanaf 2017, 18. Wanneer was Monza nou ook weer? 2018 denk ik, hè?
Ja.
Dat voor het eerst dat groepje van die drie lopers en met name Kipchoge, waar iedereen naar keek, op een Next schoen verschenen.
Ja.
Ja, dat is uiteindelijk de Vaporfly geworden.
Ja.
Hebben mensen het erover 4%? Of hoeveel tijdswinst pak je daar nou mee? Wat zijn de voordelen? Nou, er is heel veel over gepraat. En toen kwam ook de Alphafly, die nog net binnen de regels valt. Hè. Het lijkt wel alsof de regels eigenlijk voor deze schoen gemaakt zijn. Hè, om deze schoen gevormd zijn.
Ja. Ja.
Maar van de amateurs in elk geval heeft nog niemand ze in handen gehad. En... Maar jij hebt er nu op gelopen.
Ja,
hoe was dat?
Ja, dit is de schoen waar Elliot in Wenen voor de mensen zijn tijd onder de 2 uur op gelopen heeft. Hè?
Juist.
Bij de Amerikaanse trials begin dit jaar, eind februari, daar heeft Nike zo'n beetje iedereen die aan de trials mee wilde doen, heeft de mogelijkheid geboden om op die schoenen te lopen. Maar in Europa waren ze eigenlijk nog niet beschikbaar. In Kenia werd natuurlijk al volop getest op die schoen. Ja. En afgelopen week, 2 juni, werd de schoen in Europa op de markt gebracht. Overigens heel beperkt. Zou in eerste instantie ook in winkels verkocht worden. Daar heeft Nike voor gekozen, want doen we niet. Want in verband met corona en allerlei productiedingen hebben ze gezegd van, we doen dat alleen online. En dat was binnen een uur allemaal uitverkocht. En vervolgens ben ik in ieder geval in de gelegenheid geweest een paardje te pakken te krijgen. Dus, en ik vind ook dat dat moet vanuit mijn achtergrond met de winkel. Ik wil gewoon weten hoe het zit met die schoenen. Ik wil ook weten of het nou echt anders was dan de Vaporfly waar we normaal op lopen. En dat is het wel weer. Ik zal niet zeggen dat het next level is. Het is vanuit een soortzelfde principe is het opgebouwd. Hè. Er zijn nu van die grote AirPods, Air Units zijn er in de voorvoet extra aangebracht om nog meer reactiviteit te creëren. Maar het is niet een schoen in plaats van, hè, waar iedere keer eigenlijk de schoen werd opgevolgd, ieder seizoen, is dit een schoen die ernaast is gekomen. Dus Vaporfly Next is er gewoon nog. En daarnaast is Alphafly gekomen. Dus het is gewoon een model erbij. Het is niet zo dat Vaporfly Next eruit gaat. Het blijft er gewoon bij. Deze is ernaast gekomen. En als ik hem zou moeten beoordelen, vind ik dit misschien wel veel meer marathonschoen dan dat die Vaporfly Next dat bijvoorbeeld is. He, daar hebben al die jongens die marathon opgelopen. Het zal ook, zeg maar, het komend najaar, als er weer races eventueel gelopen gaan worden, zal het zich ook uitwijzen. Zal je denk ik ook zien dat topatleten echt keuzes gaan maken van, ga ik hem lopen op deze schoen of op de andere schoen. Die keuze worden gemaakt. In de tussentijd hebben de andere merken natuurlijk ook momenteel de tijd om een schoen op de markt te brengen. Mm. Saucony heeft Endorphin afgelopen week geïntroduceerd. Die heel dicht in de buurt komt van de Alphafly. Dus ja, langzaam maar zeker vult die markt zich natuurlijk.
Maar dan zou de Vaporfly zeg maar meer voor de misschien de 5, 10, 15,5 zijn. En dat wat jouw gevoel zegt, dat die Alphafly echt lange afstand
ja,
is.
Ja, ik vind
maar komt dat door het stabiele of zo?
Ja, het voelt wat stabieler aan. Hij staat op een wat bredere basis. En een wat bredere basis houdt over het algemeen in dat een schoen wat klein beetje stijver is. Maar daarnaast ook dus stabieler is. En nou, als je dat zeg maar vertaalt naar een langere afstand, dan ben je daar natuurlijk naar op zoek. Je bent op die langere afstand ben je op zoek naar iets meer stabiliteit. Het is ook niet voor niks dat uiteindelijk Elliot ervoor gekozen heeft. Want die heeft natuurlijk grote vinger in de pap gehad in medeontwikkeling van dit soort schoenen. Dat naar aanleiding zeg maar, van zijn feedback ervoor gekozen is dat er toch misschien wel een iets stabielere schoen is gekomen. Om uiteindelijk daar die marathon op te kunnen lopen. Want de kunst en de achtergrond van deze schoenen is niet zozeer van ik ga er harder op lopen. Het gaat er eigenlijk om dat zeg maar de impact zeg maar, die het heeft zeg maar, op jouw spiermassa bij het neerkomen bij het grondcontactmoment, dat minder groot is zeg maar, dan dat we in het verleden gewend waren bij al die dunne schoentjes.
Ja, ja.
Waardoor je
en
zeg maar,
uiteindelijk ga je daardoor ook harder lopen.
Ja, nou ja, je gaat er niet zozeer harder door lopen. Je houdt het hoge tempo wat je loopt daardoor langer vol. Omdat
dus
er minder
zet je een snellere tijd.
Precies, waardoor ontstaat er minder snel spiervermoeidheid. Ja. En dat is eigenlijk hetgene wat er nu gebeurt. En ja, dat is het.
Maar ik moet zeggen, het klinkt mij wel fijn in de oren, want ik loop graag op die Vaporflies.
Ja.
Heb ik tot nu toe, ik denk 4 keer gedaan, als ik echt volle bak wilde en moest van mezelf. En op rechte stukken loopt het heerlijk. Verminderde impact. Je merkt het ook de dagen daarna. Gewoon toch echt minder spierpijn lijkt je te hebben.
Absoluut.
Maar die bochten vind ik vreselijk. Het is echt, nou ja, het is gewoon niet lekker. Alsof je op een soort, alsof je aan het wiebelen bent. Ja. En alsof je de bocht niet houdt. En ik denk dat probleem tussen aanhalingstekens niet eens meteen verholpen is. Maar gewoon puur het feit dat jij aangeeft dat ze wat stabieler zijn. Dat vind ik in elk geval al een verbetering, denk ik.
Ja, ik ben het helemaal met je eens, vooral bochten. Ik heb afgelopen donderdag die 10 gedaan. Daar zitten inderdaad best wel wat bochtjes in. Ja, dan moet je echt wel goed opletten. Maar bij een bocht rem je automatisch een klein beetje af. Dus je bent van die voorvoetlanding ben je dan een beetje af. Dus je gaat een beetje naar middenvoet. En dan wordt zo'n schoen die wordt ongelooflijk instabiel op dat moment.
Ja.
En misschien moet er nog wat meer ronding in die schoen aangebracht worden. Ik weet zeker dat een feedback is die gaat komen, die aangepakt gaat worden. Want er worden gewoon bochten gelopen. En uiteindelijk moet dat gewoon optimaal worden. Dit is het topje van de ijsberg waar we nu mee bezig zijn. Dus hier zit een continue ontwikkeling in. Er wordt continu feedback op gegeven. En dit is een van die dingen. Bochten lopen met die schoenen. Rechtuit zijn ze briljant.
Ja.
Maar ga er niet te veel keren op draaien. Dat sowieso niet. En ik denk, een ander ding wat wel belangrijk is, wat ik vind dat we dit moeten benoemen. Er is natuurlijk heel veel publiciteit rondom deze schoenen. Het is nu bijvoorbeeld ook alleen maar online verkocht. Er zit één groot gevaar zit daarbij. Is dat er echt wel dat er een soort groot idee heerst dat je op deze schoenen echt harder gaat lopen. En ik denk echt wel dat het duidelijk moet zijn voor mensen dat als je op deze schoenen niet harder dan gemiddeld 15 km/u loopt, dat deze schoenen niet echt direct voordeel gaan geven. Want dit zijn echt nog de racingschoenen die er zijn. Er komen dadelijk ook modellen onder. Dat zijn de trainingsschoenen. Die zijn meer geschikt zeg maar, voor lagere tempo's om op te lopen. En echt, wees echt zo verstandig om te bedenken dat als je het idee hebt om zo'n schoen aan te schaffen, past dit zeg maar, bij mijn niveau van lopen.
Mm.
Want dit zijn echt de wedstrijdschoenen. Het is niet voor niks dat de topatleten hierop lopen. En als jij 20 km/u loopt, dan is je grondcontacttijd is gewoon enorm kort. Maar als jij 12 km/u loopt of 10 km/u, wat zeg maar de gemiddelde loper loopt, 10 km/u, nou, dan is de grondcontacttijd veel groter en veel langer. En dan worden de schoenen echt een stuk minder comfortabel. En we liepen afgelopen donderdag liepen we een stukje uit en had ik de schoenen nog aan. En dan vertraagt het zich met tot 12 km/u.
En dan kun je eigenlijk beter al je trainingsschoenen weer aan hebben.
Ja, dan moet je gewoon je trainingsschoenen moet je aan hebben. En als dat zeg maar jouw gemiddelde snelheid is, is het gewoon echt super belangrijk dat je echt, als je een keuze maakt, kies voor een schoen die bij jouw lopen past. En het mooie is, er komen straks van deze versie schoenen, komen ook trainingsversies uit, zeg maar, zonder die carbonplaat zeg maar, daarin verwerkt. En die zijn voor een veel grotere groep lopers zijn die geschikt.
Ja.
En al die merken die gaan zo'n topmodel uitbrengen, maar het zijn echt racingschoenen, wedstrijdschoenen. Daar moet je ze voor gebruiken. En natuurlijk zie je allerlei mensen op lage niveaus op die schoenen lopen. Maar die gaan daar echt, die gaan die schoen echt niet maximaliseren. En er komen echt dadelijk allerlei andere mooie producten uit. Die wel passen bij die mensen die zeg maar onze gemiddelde snelheden lopen. Of hun gemiddelde snelheid lopen van 10 km per uur. En die komen daar veel beter op uit de voeten. Ja. Dus ik wil dat echt wel al meegegeven hebben. Laat je niet te snel verleiden. En daarbij denken van als ik die schoenen koop, dan ga ik wel degelijk ook harder lopen.
Is het bijna zonde van de portemonnee?
Is zeker zonde van de portemonnee. Het zijn niet de goedkoopste schoenen. Het zijn exceptioneel in de hardloopschoenenwereld eigenlijk exceptioneel dure schoenen. En dat snappen we ook volledig gezien de ontwikkeling die erin zit. Maar de schoenen die daar straks onder komen, die worden heel interessant. Omdat die wel vanuit die nieuwe technologie worden die doorgebracht, doorvertaald als het ware, naar mensen die dadelijk snelheden gaan lopen. Zoals dat gemiddeld gedaan wordt door de gemiddelde recreant. En die gaan daar dan wel degelijk een voordeel uit halen. Ja. Want dat is wel mooi van de ontwikkeling die er momenteel in de schoenen bovenin, zeg maar, het topje van de ijsberg plaatsvinden.
Ja. Nou ja, bijvoorbeeld alleen al, ik moest voor die 10 kilometer, 2 weken geleden, moest ik echt even 5 dagen van tevoren bedenken van, hey, laat ik nu maar eens die Vaporfly's weer pakken. Want ik had ze gewoon echt een maand niet meer aangeraakt. Nee. En dat is ook logisch, want ja, ik vind het geen trainingsschoen. Ik vind het ook zonde om erop te trainen. Tenzij het heel specifiek is. Maar goed, dat is dan gewoon je wedstrijdgerichte training. Ja. Enkele dagen ervoor of een weekje ervoor. Ja, anders raak ik hem eerlijk gezegd niet aan. Ik heb hem de afgelopen 2 weken dus ook niet meer aangeraakt. En ik denk eigenlijk de komende 2 weken weer niet, weet je wel. Dus ik gebruik hem echt alleen voor die momenten. Nou, de komende maand staat er bij ons, de maand juni. Ik heb mijn schema weer binnen. Even geen testje op het programma, maar later, hij heeft al wel gezegd, wanneer we weer testjes gaan hebben, variërend van 1500 meter tot 5 kilometer. Ook af en toe op de baan, weet je wel. Dus dat wordt leuk. Nou weet ik niet, is het echt een baanschoen? Sommigen zie ik het wel doen. Volgens mij is die meer op de weg gericht, maar kun je er op de baan ook gewoon verdomd hard mee doorlopen?
Ik denk de Vapor wel, omdat de Vaporfly echt wat directer is. Ja. En daar kan je wel mee op de baan lopen. Maar houd er altijd wel rekening mee met dat soort schoenen op de baan. Kijk, een atletiekbaan van zichzelf is al dempend. Ja. Dus op het moment dat je er dan een heel dempende schoen tegenover zet, is het echt demping van 2 kanten. En Achillespezen gaan daar vaak niet altijd even goed op reageren. Vandaar dat je toch wel vaak dan een schoen wil hebben die iets directer is, die zeg maar wat minder dempend is van zichzelf. Ja. Dus in dat geval denk ik dat een Vapor beter tot z'n recht komt dan een Alphafly. Want Alphafly is echt gewoon een volledige trampoline waar je op staat. En als de baan en de ondergrond dan ook al dempend is, dan heb ik het idee dat je op het moment meer verticaal aan het bewegen bent dan dat je horizontaal aan het bewegen bent. En dat is niet helemaal de bedoeling. Dat sowieso.
Ik vind het in elk geval, want ik zag die testjes bijvoorbeeld voorbij komen. Tuurlijk zijn het nog geen wedstrijden, maar we gaan dus in juni, juli gaan we onszelf echt 4-5 keer, weet je wel. Dus dat is eigenlijk minimaal om de 2 weken, soms frequenter, dat er zo'n test op het programma staat. Dus eigenlijk maken wij onderling met het groepje van 25 eigenlijk een soort zelfwedstrijdjes. Hè? En moeten we even over hebben hoe we dat precies gaan aanpakken op de baan. Maar het is toch eigenlijk wel een heerlijk vooruitzicht. Hè? Tweede golven daar gelaten. Dat we daaraan mogen denken, dat we dat straks mogen gaan doen. En dat we nu al af en toe zo'n testje op het programma hebben staan. Dat leek toch begin en half maart even heel ver weg. Hè? Toen eigenlijk alleen het solo rondje, het ommetje. Dat we daar überhaupt al heel blij mee waren. Dat we mochten hardlopen. Dat gezegd hebbende. Onze vriend van de show, Abdi Nageye, die hebben we eigenlijk al een hele tijd niet meer aan de lijn gehad. Hè? En ik vraag me eigenlijk af, hoe is zijn periode geweest? Is hij zich aan het testen, zoals wij dat hebben gedaan? Ja. Maar ook, hoe kijkt hij naar het najaar? Want daar moeten we het straks zelf ook nog maar even over hebben. Maar ik heb het idee eigenlijk dat, kijk, Abdi gaat niet de komende maanden stilzitten. Die zal iets gaan doen. En die had natuurlijk gewoon, die was van plan om een marathon te gaan lopen. Maar die zal vast wel met iets komen, toch?
Ja, kijk, hij is in Kenia gebleven. Niet voor niets. En daar waar ik momenteel, of wij eigenlijk momenteel zien dat alle individuele sporten een plan hebben staan, een kalender hebben staan en langzaam weer aan het opstarten zijn, kan het niet anders dan dat de Internationale Atletiekbond of de World Athletics op de achtergrond ook niet bezig is om plannen te maken om dat najaar waar eigenlijk al die grote marathons een stip op de horizon hebben gezet, om daar daadwerkelijk realiteit van te maken.
Ja, zullen we hem gewoon even gaan bellen?
Ik ben benieuwd.
Ik ben ook benieuwd. Abdi vanuit Kenia, wellicht met enige ruis of vertraging, maar dat zien we dan wel weer. Het is in elk geval goed om hem te bellen, denk ik.
Ja, horen jullie mij nu?
Yes. Luid en duidelijk, Abdi.
Stop.
Hey, wij vroegen ons af, hè, ergens in maart, begin maart, krijg je te horen van die marathon van Rotterdam gaat niet door. Dan begint de coronatijd. Jij pakte meteen je koffers. Je was er even klaar mee, ja. Even tijd voor iets anders. Kun je beschrijven hoe die periode daarna is geweest? Want je bent al die tijd in Kenia gebleven, bewust eigenlijk, hè?
Ja, al die tijd in Kenia gebleven. Helaas, ik wilde net mijn gezin hier naartoe halen. Maar toen kwam de vluchtban. Dus alle Somalische kanten en Keniaanse kant. Mijn vrouw en kinderen waren in Somalië toen. Dus al die tijd hier gewoon alleen met vrienden doorgebracht. Ja, ik had gewoon eerst rust genomen, net als normaal. Gewoon gechilled. Maar dan moet je weer beginnen met trainen. En normaal gesproken hadden we een ritme van met z'n allen naar de gym. Samen in de ochtend ook trainen, andere dagen. En nu moest je na lange periode en toch ook zwaar, of niet zwaar, maar wel een aparte periode weer je ritme weer pakken. Dat was heel lastig. Dat was gewoon heel moeilijk om gewoon wakker te worden en te gaan lopen. Ja, joggen kan wel, maar om serieus te gaan trainen en alles op tijd te doen. Dus het was een beetje lastig tot eigenlijk afgelopen maandag. Toen dacht ik, het is nu 1 juni. Ik heb nog de marathon die ik in oktober ga lopen, is in oktober. Dus nu moet ik wel echt gaan trainen.
Ja, ja, ja.
Dus nu vanaf de afgelopen week ging ik wel om 6 uur wakker worden en gewoon mijn programma weer oppakken.
Ja.
Heel serieus.
Dus er wordt weer volgens schema getraind. Je hebt weer een marathon in oktober in de planning staan. Daar gaan we je straks even het hemd van het lijf over afvragen. Alleen, ik ben ook zo benieuwd. Kijk, wij hebben hier best wel een beeld bij hoe corona hier is geweest. Hè. Je zit er middenin. Op een gegeven moment werd er gehamsterd in de supermarkten. Mensen waren ommetjes aan het doen. Langzaamaan begon het sociale leven weer iets meer. Hoe is dat in Afrika geweest voor jou in Kenia?
Heel anders. Dat hele toiletpapier gedoe en hamsteren, dat was hier gewoon niet. En trouwens, ik ga eigenlijk nooit naar de supermarkt. Ik eet altijd in de kampen worden voor ons gekookt. En als ik thuis ben, maak ik een heel snel ontbijtje. En dan is een kiosk, haal ik wat brood. En lunch doe ik altijd. Ik heb hier nu een restaurant met een paar partners. En daar eet ik dan. Dus dat hebben we ook niet gezien. Misschien was het wel. Maar hier was het gewoon anders. In Kenia was het. Je moest om 7 uur naar binnen. En dat moest je beter doen. Anders had je een paar botten die. De politie die was niet heel lief, laat zo zeggen. Dus je ging gewoon heel snel naar binnen. En mensen waren hier ook bang. Dus mensen dachten ook echt dat het een disease was in plaats van virus. Dat het echt een ziekte was, weet je wel. Dus toen de eerste geval in Eldoret, was iedereen paniek in Eldoret. Dus weer de eerste persoon, alsof we allemaal dood gingen. Dus dat heeft misschien wel geholpen dat mensen wel naar de autoriteiten luisterden. Maar in het algemeen was het gewoon oké. Ja, je mocht niet meer samen trainen, het kamp was gesloten. Maar ik denk dat in Nederland dat mensen meer echt hebben gemerkt. Ook als je weer de dingen mag doen. Hier maken mensen andere dingen druk om dan een terrasje pakken.
Hey, en Abdi, je bent natuurlijk gewend om in het kamp te zitten. Ik heb begrepen, je hebt nu wat gehuurd in Eldoret. Je moet nu alles zelfstandig doen. Hoe is dat? Hoe is dat een keer anders voor je? Had je moeite met die discipline bijvoorbeeld?
Toch wel. En we moesten vaak, ook als je naar binnen ging, dacht je van ik probeer nog een uurtje langer te blijven. Nee, maar in het algemeen was het gewoon oké. In het begin, zoals ik zei, ik had rust. En het was niet echt een drama om niks te doen, et cetera.
En daarnaast, jij bent natuurlijk ook altijd gewend, of niet alleen jij, maar bijna alle Kenianen zijn natuurlijk gewend om in groepen te trainen altijd. En nu in één keer breekt er een periode aan van zelfstandig trainen. Lijkt me toch heel anders.
Nee, vooral dat was een groot probleem. Nog steeds ook nu. Je ziet ook dat sommige mensen nu risico's gaan nemen, toch samen gaan trainen. Dat mag echt niet. Er zijn een paar gearresteerd in Etienne. En in Kapstad ook. Gewoon het hele. Kijk, nu, vooral nu dat je in Nederland ziet dat alles een beetje op gang komt. Ik lees elke dag het nieuws. Veel landen mag je naartoe reizen in Europa. Dus je hebt het gevoel dat het wereld open gaat. En hier mogen we nog steeds niet samen trainen. En dan heb ik zoiets van, we waren met z'n twintigen, allemaal jonge atleten. Als wij gewoon niet teruggaan naar de komende 2 weken naar onze gezinnen bijvoorbeeld, dan kunnen we toch wel makkelijk samen trainen. Dus ik heb het gevoel dat in Kenia, ze willen gewoon of alles open of niet. Dus, en terwijl in Nederland stap bij stap dingen open gingen. En hier is het gewoon geen vooruitgang. Binnenlandse vlucht is nog niet open. Terwijl het echt super weinig gevallen hier hebben. Vergelijken met de rest van de wereld. Super weinig doden. En heel veel mensen. Er is geen uitkering. Dus de overval nu ook. Is zo enorm hier. Zoveel diefstallen. Zoveel mensen zijn gewoon nu ook bang. Maar de regering heeft daar gewoon scheid aan. Net als in heel veel andere Afrikaanse landen.
Hey, en ben jij bang geweest? Of ben jij bang?
Sorry?
Ben jij bang geweest? Of ben je, heb je nog een bepaald gevoel van angst? Of voel je je gewoon veilig?
Nee, je moet oppassen. Je moet echt heel erg oppassen. Vooral als het donker wordt. En dus daar ben ik zeker niet echt bang geweest. Maar bijvoorbeeld mijn landelord die zei, Abdi, als een motortje jou, hier een motor die brengt, weet je alles. Als ik soms eten voor je breng of wat dan ook, laat ze niet binnenkomen. We hebben twee gates, twee ingangen. Ga liefst wandelen naar de eerste ingang, zodat ze niet weten hoe hier eruit ziet en hoe het huis eruit ziet en wat dan ook. Want hij heeft ook gezin en kinderen. En gewoon zulke dingen. Dus dat je extra oppast.
Ja,
absoluut.
Ja. Hey, en heb je bijvoorbeeld contact met Elliot Kipchoge over hoe jullie het voor je zien, over hoe jullie straks de toch waarschijnlijk weer bepaalde groepstrainingen gaan hervatten. Hebben jullie daar een bepaald idee bij?
Ja, zeker. Dat is onze appen bij elkaar. En in Kenia is het, mensen zijn heel, ze proberen gewoon heel simpel antwoord te geven. Ja, no problem, it's God's will. Wanneer God wil, gaat het open. Wanneer God wil, wordt het dit en dit. Dus zij gaan niet heel praktische dingen bespreken. Dus nu was het afgelopen 6 juni, dus zondag was het. Ging de president praten, want toen was de lockdown afgelopen. En toen, dan verwacht je dat we alvast sommige scenario's door gaan nemen. Maar dan is het zo van, let's wait the president, en dan we'll see. Nou, de president zegt nog extra 30 dagen in plaats van 21 dagen. En ze zei, dan is het gewoon klaar. Iedereen legt bij neer en dat is het. En dan moet je maar zelf. Ja, het is heel anders dan in Nederland.
Ja, dus het is niet zo dat er gezegd wordt, over 2 weken is er weer een aankondiging van de president of van de regering over hoe de maatregelen aangepast worden of niet?
Nee, alles was gewoon, het gaat door tot 30 dagen. En het is echt niet voor te stellen eigenlijk, want heel veel mensen worden gewoon dagelijks betaald. Per dag worden het heel veel werknemers, ik denk 90% in de Keniaanse werknemers. En dat is gewoon zomaar verlengd, terwijl bijvoorbeeld in Oost-Ngizo, waar ik nu zit, deze provincie, is gewoon bijna niks aan de hand. Misschien 8 gevallen, 0 doden, denk ik. Ja. En toch is het zo streng. En hopelijk gaan de binnenlandse vluchten open. Dan kunnen we wel, en dan kan misschien de gezin, en dan als de Somalische binnenlandse vlucht open gaat, dan kunnen ze misschien wel hier komen. Maar tot nu toe, niks verandert gewoon. Alles is dicht. Restaurants mogen wel beperkt open. En dat is het eigenlijk.
Abdi, is er onrust onder atleten? Want ik bedoel, voor heel veel van jouw collega-atleten is de atletiek inkomsten zijn natuurlijk de belangrijkste inkomsten. Niet alleen voor hunzelf, maar ook voor hun families. Dat ligt al een tijd stil. En de vooruitzichten zijn vooralsnog niet echt positief.
Absoluut. Je ziet gewoon heel veel atleten die jou geld willen lenen, die je dingen vragen, die hun auto's gaan verkopen, die hun land gaan verkopen. Dat zie ik zeker. En het is best heftig eigenlijk voor sommigen. Want het zit gewoon in het systeem hier. Mensen kunnen niet sparen, weten ze niet wat het is. Het is gewoon meer, ik heb nu geld, ik ga nu een stuk land kopen, ik ga huisje bouwen, ik ga auto kopen, ik ga mijn neef dit betalen, ik ga mijn oma een huisje, voor mijn oma en oma, opa en oma een huis bouwen. En dat is het eigenlijk, dan is het heel snel gewoon op. Dan is het wachten voor de volgende. En nu is het 12 maanden eigenlijk, want de meesten hebben laatst in oktober gelopen. Dus er is zeker heel veel onrust in de Keniaanse atletieke wereld.
En maak jij je wat dat betreft ook zorgen? Of heb jij toch dat Hollandse sparen meegekregen?
Ik heb het wel een zware behoorlijk van het Oostbroek meegekregen.
Heel goed, heel goed.
Ik kan nog een winter overleven.
Ja, ja, ja. En je liet het dus begin van dit gesprek al vallen. Je hebt nu toch wel degelijk plannen voor oktober?
Ja, absoluut, absoluut. Ik zei bijna Rotterdam, maar dat was echt omdat we dat jullie Rotterdam noemden. Maar ik hoop dat ik al in oktober een marathon ga lopen. En het zijn nog niet echt uit. Maar hopelijk komt het binnenkort naar buiten.
Ja, want zonder dat je de naam hoeft te noemen hoor, voor zover je het misschien wel al weet. Maar hoe denk je dat dit najaar er qua wedstrijden uit gaat zien? Heb jij daar al een bepaalde gedachte bij?
Ja, ik denk anders. Ik denk niet dat we met de 40.000 gaan starten. Dus ik denk, ik hoorde van alles en nog wat. Net als met fietsen, time trials, dat lijkt me wel best interessant. Een kleine groep misschien. Dus ik denk dat het gewoon anders gaat uitzien. Maar ik denk dat heel veel evenementen, net als Rotterdam en Amsterdam, die hebben contact met de regering van, ja, hoe zij benaderd worden. Een sportevenement of een evenement. En ik denk dat ze beide zijn. En hoe ze daar dan mee omgaan. Maar we moeten gewoon heel creatief zijn, atletiek. En misschien is dat ook goed. Vaak waren we gewoon te old school. We hebben het goed, dit is genoeg. En zo blijven we doen. Terwijl we zagen dat het kijkcijfers en alles. Dat moet wel vernieuwd worden.
Ja.
Maar het houdt in dat de marathontraining, die gaat wel weer opgepakt worden binnenkort.
Ja, absoluut. Die is al opgepakt. Dus zeker. En dat is ook fijn ook, weet je. Hè? Je hebt 4,5 maanden nog wat. En dan is het gewoon, ja, maakt niet uit wat het wordt. Maar je moet op je seizoen gewoon draaien. En gewoon doortrainen. Net alsof je de marathon loopt. Ik denk ook, als het gecanceld wordt, dat je gewoon door gaat trainen. Dat je niet een jaar lang stil gaat staan. Maar dat je gewoon je trainingsarbeid pakt.
Ja, dus eigenlijk jij zorgt dat je er klaar voor bent. Dan zie je wel wat er mogelijk is. Alleen je gaat er nu gewoon van uit dat je aan het toewerken bent naar iets groots.
Ja, op zijn Keniaans, absoluut. Ja. Gewoon vanuit gaan. En komt goed.
Hey, als we naar je schema's kijken, wat je hier heel veel ziet momenteel, is dat er toch individueel wat wedstrijdjes georganiseerd worden. Dat mensen een soort van virtueel lopen of in hun schema een individuele wedstrijd van 10 kilometer of een halve marathon hebben staan bijvoorbeeld. Denk jouw coach daar ook aan dat soort dingen? Of dat hij zegt van nou weet je, we willen toch in groepjes van 2 of wat dan ook. Ik wil wel wat testmomenten zien hoe jullie ervoor staan.
Misschien komende tijd. Omdat we echt dachten dat het niet verlengd ging worden, de lockdown. Ik denk dat hij nu wel, om de atleten wel goed in de gaten te houden. En al met GPS en alles van nu. Kan je heel goed dingen in de gaten houden. En dat hij zegt gewoon, ik wil jullie trainingen gewoon zien. Maar een wedstrijd op hoogte organiseren, dat lijkt me ook niet, is nu ook niet nodig. Ik denk over 30 dagen zitten we in begin juli. En normaal gesproken zaten we dan zo'n 3 weken in de kamp. Ja. Dus op zich zijn we nog steeds oké. Maar ik denk als het band weer iets anders komt, dan wordt het wel, dat de coach wel echt wel mee wil kijken. Ja,
ja, ja. Nou, goed om te horen dat in elk geval het schema weer echt is opgepakt, Abdi. Dat je vol plannen zit. En dat je volgens mij gewoon hartstikke gezond tot nu toe de corona bent doorgekomen. Hè? Ondanks de afstand tot je gezin, wat denk ik best wel lastig is.
Ja, absoluut. Het was echt zeker lastig. Maar het is zo wat het is. En we zijn allemaal gezond. Alle directe familieleden, vrienden. Niemand heeft eigenlijk gesufferd. Dus wel zeker dankbaar.
Oké, mooi. Goed je weer te spreken, Abdi. Tot de volgende keer.
Oké.
Doei-doei.
Doei-doei. Bye-bye.
Dus hoe, wanneer en waar, precies, dat weten we nog niet. Maar we gaan hem zien dit najaar.
Als het aan hem ligt wel.
Juist.
Zeker, zeker. En je ziet dat de motivatie alweer weer daar is. Maar ook wel interessant om te horen dat het wel eventjes even andere koek is voor hen ook. Weet je, het individueel trainen, wat je ook hoort. De drang en de onrust die er is bij de Keniaanse atleten. Omwille van het feit dat er geen inkomsten zijn momenteel. Er gebeurt daar wel wat.
Ja, ze zijn natuurlijk gewoon wat jij eigenlijk al in je vraag verwerkt. Hè. Ze zijn volledig afhankelijk van die premies om ergens aan de start te staan. Van de wedstrijdpremies bij een bepaalde prestatie. Nou, misschien enkele sponsorgelden, dat loopt nog door. Maar voor de rest valt het helemaal weg. Terwijl er soms hele families of dorpen op hun schouders eigenlijk rusten.
Ja, dat is het grote verschil met hier natuurlijk. Hè. Hier verdwijnt het prijzengeld vaak in eigen zak en blijft het in een kleine familiekring. Maar daar zijn het echt het grote delen van de families. Die leven zeg maar, van de inkomsten uit de atletiek die atleten weten te genereren. Ja. En dat staat natuurlijk stil. En de absolute top, die heeft natuurlijk inderdaad wel een spaarcentje. Ja. Maar als we het hebben over de hele grote groep atleten in Kenia, en dat zijn er echt heel veel, dan heb ik het niet alleen denk over Kenia, maar denk ook over Ethiopië. Ja. Ja. Die zeg maar marathons kunnen lopen rondom de 2:10. En eigenlijk al die steden over heel de wereld rondzwerven om overal. Ergens tussen de $1,000 en $5,000 op te pikken voor een race, wat voor hun heel veel geld is. Ja, die inkomsten worden volledig misgelopen momenteel.
Ja, en ook de laatste jaren heeft die sport, ook de loopsport in Afrika, een soort sprong in de tijd gezet. Door bijvoorbeeld veel professionelere begeleiding. Bijvoorbeeld via de managementbureaus vandaan. Dat ze daar op een gegeven moment fulltime fysiotherapie kregen, fulltime masseurs. Ja, nu met al die inkomstenderving is het wel de vraag of dat op hetzelfde niveau kan blijven hangen. Misschien moet noodgedwongen de sport wel weer, wat dat betreft, een stapje terug. Zeker in dat soort landen, weet je wel. Dus ja. dat kan hard aankomen.
Zeker omdat er natuurlijk binnen de atletiek niet veel commerciële teams zijn. Je hebt hier in Nederland of internationaal hebben we nog het NN Running Team. Ja. Die zullen waarschijnlijk nog een klein beetje zekerheid hebben vanuit hun sponsorship. Maar dat is eigenlijk het enige echt commerciële team wat er is. Dus volgens mij is er verder is er weinig op terug te vallen bij sponsoren. Hè. Er zijn de echte topatleten die staan onder contracten bij de grote merken. Maar ook dat zijn contracten waarbij heel vaak bonussen verwerkt zitten. Die alleen uitgekeerd worden op het moment dat men in de top 3 eindigt van bijvoorbeeld een major marathon of marathons die door dat grote merk gesponsord worden. En die evenementen zijn er momenteel niet meer. Dus
ja, nee, want dat is ook wel, als je nu kijkt, hè, we kijken al met z'n allen, tenminste misschien niet met z'n allen, maar de Bundesliga is 2 weken of 3 weken geleden weer van start gegaan. Hè. Binnenkort start de Premier League weer op.
Premier Division.
De Serie A. Ja. Dus voetbal is eigenlijk op de Eredivisie na weer gewoon in volle gang. Zou je bijna kunnen zeggen, weliswaar zonder publiek, maar die competities worden gewoon uitgespeeld. Bij andere sporten zie je het ook langzaam gebeuren. Ik vind het in de atletiek redelijk stil blijven. Als je hebt, volgens mij, tuurlijk staan die najaarsmarathons er bijna nog allemaal op. Boston is er onlangs dan uitgegaan. Ja, ja. Maar eigenlijk blijft het stil over wie daar gaan lopen. Of je voelt eigenlijk aan alles dat het moeilijk zal zijn. Er staan een paar Diamond Leagues gepland. Waarbij het nog heel erg de vraag is welke disciplines en onderdelen daar gehouden zullen gaan worden en in welke vorm. Ergens is dat logisch, want het hoeft ook pas in het najaar. Dus er hoeft natuurlijk niet per se nu enorme zekerheid over te zijn. Maar welke gedachten heb jij bij dat najaar in de atletiek? Wat gaat er mogelijk kunnen zijn, denk je, in een fase waarin natuurlijk niet corona enorm de kop op is gestoken en weer de hele wereld plat ligt. Maar gewoon een situatie ongeveer als deze. Dus dat we alert moeten zijn, dat er allerlei maatregelen zullen zijn, maar dat er wellicht ook iets mogelijk kan zijn. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, het probleem met, en wij hebben het dan grotendeels eigenlijk over marathons. Je hebt net de Diamond League wedstrijden. Ja. Daar snap ik wel over dat doorgaat, want daar draait het alleen om topatletiek. Maar als je kijkt naar de grote stadsmarathons, daar draait het niet alleen om topatletiek. Dat zijn massa-evenementen waar zeg maar, de recreanten ook aan meedoen. En dat is de struggle die er nu ook is. Is het een evenement of niet?
Weet je wel? Abdi zei al, het zijn volgens mij beide.
Ja, en volgens mij dat is het zeker.
Zo is
dat
het
is het zeker beide. Maar dus ja. dat is waar grote evenementen vaak mee struggelen. Kijk, Londen Marathon draait aan de ene kant om topatleten, maar aan de andere kant draait het ook om die 40.000 andere atleten die meedoen. En daar heeft Rotterdam last van en daar heeft Amsterdam last van. En alle andere major marathons hebben daar last van. Dus ik denk dat het grotendeels stil is, omdat volgens mij de organisatoren daar de struggle eigenlijk mee hebben. En dan denk ik dat je zal zien, en daar geloof ik eigenlijk best wel in, dat er in het najaar best wel enkele marathons georganiseerd gaan worden. Ik geloof eerlijk gezegd meer in dat voor topatleten georganiseerd gaat worden, voor die evenementen die zich dat kunnen veroorloven. En dan denk ik, vanuit mijn visie, denk ik bijvoorbeeld aan Londen en aan New York. Dat zijn volgens mij de marathons met de meest diepe zakken.
Ik heb het idee dat Amsterdam graag wil.
Amsterdam wil graag, zeker. Zeker omdat daar over het algemeen het atletenveld samengesteld wordt door het managementbureau van Jos Hermes. Iemand met een enorm hart voor de atletiek en eigenlijk niets liever wil dan dat daar toch een minimaal toprace zou georganiseerd zou willen.
Rondjes Vondelpark hoorde ik al. Hè? Ja. Dat is makkelijker dan dat je 42 kilometer uitzet.
Ja, dat soort dingen zie ik echt wel gebeuren. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen in New York. Ik weet zelf nog, ik was in 2007 in New York. Toen werden op de dag van de New York Marathon, de dag voor de New York Marathon, werden de trials voor de Amerikanen werden gehouden in het Central Park. Ja. Werden er 4 rondjes in het Central Park gelopen. Ryan Hall won toen die race. Zelfs nog in 2008 of 2009 in Central Park. Wat echt gewoon alleen maar heel heuvelachtig is. Ja. Wat eigenlijk heel spectaculair was. Want er was heel veel publiek. Want de dag erop was eigenlijk de grote New York Marathon. Alleen alle top-Amerikanen liepen de dag daarvoor hun race in het Central Park. Om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Beijing in 2008. En er was een gigantisch goede sfeer. Ik kan me wel zoiets voorstellen dat New York misschien wel weer kiest voor een format zoals dit. Misschien dat ze niet zeggen van we gaan de hele stad vanaf de Verrazano Bridge afzetten tot aan het Central Park. Voor bijvoorbeeld alleen maar topatleten. Maar dat men toch kiest van nou laten we misschien dat draaiboek maar weer eens tevoorschijn halen. Want uiteindelijk, voor de topatleten zijn inkomsten van belang. Het is voor de sport is het reuze belangrijk dat ze zichtbaar blijven. We zitten natuurlijk allemaal te wachten toch op die race tussen Kipchoge en Bekele. Dus ik kan me daarnaast ook wel voorstellen dat Londen ook alles in het werk zal stellen om deze twee atleten, die race die helemaal aangekondigd was, om die
voor dit voorjaar. Ja.
Ja, voor dit voorjaar om die in het najaar tegenover elkaar te zetten. Beide atleten worden ouder.
Nou, dat wil ik wel. En inderdaad, dat zou toch wel mooi zijn als dat er dit jaar van zou komen. Ja. Want volgend jaar heb je te maken met, laten we het hopen, de Olympische Spelen in Tokio. Het zou kunnen hè, dat het dan alsnog daarvoor in april gaat plaatsvinden. Maar dit najaar, na zo'n lange periode geen hardloopbattles gezien te hebben, dan toch die twee grootheden tegenover elkaar, die twee looplegendes, al een beetje op leeftijd, maar nog eigenlijk sneller dan ooit op de marathon. Ja, dat zou toch wel echt, dat zou echt mooi zijn. En waarom ook niet, weet je wel? Want je voelt dat er heel veel onmogelijkheden zijn. Maar je voelt ook wel dat er in kleine groepjes toch wel mogelijkheden zijn. Ja, een battle tussen die twee en wellicht nog een paar andere grote namen daarbij. Ja, dat zou fantastisch zijn. En het is natuurlijk het enige is, kijk, ik kan me voorstellen dat je dat nog wel breed uit kan draaien. En wellicht dat er ook wel goede verdienmogelijkheden aan vastzitten. Maar het is natuurlijk wel voor die organisaties die normaal gesproken die tweetrapsraket hebben van en de massa en de topmarathon. Ja, wellicht dat dit eigenlijk in eerste instantie vooral veel geld ook kost. Wellicht kan je eraan terugverdienen, maar in eerste instantie kost het heel veel geld, terwijl je misschien niet die enorme inkomsten hebt van die massa met al die startbewijzen voor tientallen euro's.
Daar ligt denk ik voor veel marathons ligt een hele grote levensader. En daarom denk ik dat bijvoorbeeld marathons als Londen, wat ik al zei, die diepe zakken hebben, mede doordat de sponsorparticipaties gewoon heel erg groot zijn. Is het makkelijker voor hen om een elite race te organiseren dan die steden of die marathons waar men grotendeels afhankelijk is ook van de inschrijfgelden van de grote massa om uiteindelijk zeg maar, de topatletiek zeg maar, te kunnen faciliteren.
Ja.
Dus ja, ik heb wel een goed gevoel bij dat daar wel wat gaat gebeuren, want het kan niet anders dat deze sport kan daar niet op achterblijven. Dus ik zie dat zeker wel gebeuren, alleen ja, er zullen wel degelijk weer een aantal marathons van de kalender verdwijnen. Maar er zullen zeker een aantal topraces komen. We hebben ook al gezien dat er getest wordt. Hè. Er is anderhalf week geleden in Noorwegen getest. Hè. De gebroeders Ingebrigtsen hebben daar al een hele mooie 5 kilometer gelopen. In een kleine hoeveelheid die er gelopen werd. Je kon het al live volgen. Nou, daar is heel goed naar gekeken. Omdat mensen zoiets van, hey, er wordt weer hard gelopen.
Ja.
Gisteren is er in Berlijn, door de organisatie van de Berlijn Marathon, is er een 10 kilometer georganiseerd. 5 dames, 8 mannen. Ze hadden de dames 2 minuten voor de mannen laten starten. De tijden onder de 30 minuten gelopen in een park. Dat zijn natuurlijk allemaal testmomenten om te kijken of er daadwerkelijk iets mogelijk is.
Ja.
En dus ik zie dat wel gebeuren. En daarnaast, een ander belangrijk ding nog. De drang bijvoorbeeld van atleten als Michel Butter om zich te kwalificeren voor de Spelen zal niet direct dit najaar zijn. Want er is een regel momenteel dat men zich niet kan kwalificeren voor de Olympische Spelen tot 1 december.
Ja,
dus Abdi heeft daar geen last van.
Blijft eigenlijk alleen Valencia dit jaar.
Dan blijft alleen Valencia over. Ja. En het zal mij niet verbazen dat Valencia straks toch gewoon één grote elite race gaat worden als dat doorgaat. Want ja, als je pas vanaf 1 december wil, kan kwalificeren. Al die atleten willen minimaal 2 pogingen hebben. 1 in het voorjaar en 1 in het najaar. En de enige manier om dat te doen is Valencia. Want de marathon van Valencia heeft zich de laatste jaren bewezen als misschien wel een van de snelste marathons in Europa. Vorig jaar hebben er mega veel mensen onder de 2:10 gelopen. Het is er zo vlak als het maar zijn kan. In december, perfecte temperatuur vaak. Dus dat gaat een race worden die volgens mij minimaal voor alleen topatleten gelopen zal gaan worden.
Ja, ja. Laten we hopen dat dat wat we nu een beetje uitstippelen, dat gaat gebeuren. Is alleen wel 1 kanttekening. Ja, daar mogen wij dus allemaal niet bij zijn.
Nee, hè? Nee.
Zo zijn we er nu over aan het praten, alsof het al een soort vaststelling is. En ik vrees er ook eerlijk gezegd een beetje voor. Ik ben op dit moment gewoon aan het genieten van het lopen. Ik probeer mijn niveau te verhogen. Maar het is eigenlijk allemaal toekomstmuziek. Want ik heb in mijn hoofd zitten, ik zou het zo mooi vinden. Tuurlijk zou ik het hartstikke mooi vinden om in oktober marathon te lopen. Maar ik hou er eigenlijk geen rekening mee. Ik zou het zo mooi vinden dat je vanaf december een standaard marathonvoorbereiding kan draaien richting april 21. Dat je in december ergens een wedstrijdje, een 10 of een 15 kilometer kan doen. Dat je niet meer met onzekerheid in je kop zit. Gaat die marathon wel door? Dat je in januari een halve marathon uitzoekt. Dat je in maart, zoals ik dit jaar heb gedaan, naar Portugal gaat met een groepje van 30. Om daar een hotel en een atletiekbaan voor te bereiden in de warmte. Kijk, dat zou mijn ideaal scenario zijn. Ja, dat je gewoon een heerlijke voorbereiding kan draaien. Maar dat gezegd hebbende...
Ik hoor jou dit zeggen. Maar ik geloof daar het komende jaar helemaal niet in, dat je enigszins die zekerheid hebt.
Precies, dus dit hoop ik. Om maar aan te geven dat ik dat wat daarvoor zit, wedstrijden in september, oktober, november, dat ik dat eigenlijk al helemaal opzij heb geschoven. En dat is natuurlijk wel, dan gaan we wellicht wat mooie dingen op tv zien. Maar dat betekent nog altijd dat we er niet zelf bij zijn.
Nee, maar voor ons is er nog wel genoeg te doen. En daarom moeten we het inderdaad toch ook maar nu maar eens eventjes over jou hebben. Want we hebben het net over die 38,5 van mij, die natuurlijk eigenlijk helemaal geen zak voorstelt.
Ja,
een soort groot verhaal van
de. Ja, nee, maar de glinstering in je ogen.
Ja,
na 15 jaar niet prestatiegericht. Ja, welke tijd eruit rolt, zal maar even een zorg zijn. Dat is toch mooi.
Ja, nee, zeker. Dat is het ook. Dat is het ook. Maar weet je, jij hebt echt alles opzij gezet om die voorjaarsmarathon te lopen. Met de motivatie. En tot en met februari echt de instelling van het gaat gebeuren. Heb je tijd nog veilig nog een keertje aangezet? Van ik ga van 2:45 ga ik naar 2:38 toe. Dat was echt een enorme motivatie die er was. Alleen nu zal dadelijk echt anders zijn. Je hebt net eigenlijk je ideaalbeeld geschetst. Maar het gaat geen werkelijkheid worden. Dat jij al met zekerheid kunt zeggen van ik ga dadelijk in januari ga ik trainen voor de Rotterdam Marathon. Met dezelfde instelling en dezelfde zekerheid als dat je die afgelopen jaren januari had. Want dan is er nog steeds geen zekerheid.
Nee, dus ik denk eigenlijk wel met dezelfde instelling, ja, niet met dezelfde zekerheid.
Nee,
dus,
nee.
Dus dat gaat raar worden, want ik vrees dat je ook dan nog gewoon met twijfels over de Olympische Spelen zit en zo, weet je wel. Maar in elk geval, als je het hebt over dezelfde instelling, ja, ik merk eigenlijk aan mezelf... Nu in deze wedstrijdloze periode. Ik heb gewoon zo de smaak weer te pakken na die jaren Achillespezen. Na die jaren uitgaan. Ik heb zoveel. Ik haal zoveel energie uit dat 6 keer per week hardlopen en 2 keer per week oefeningen. En het verbeteren dat. Blessures daar gelaten. Dat zal niet ineens ophouden. Dat heb ik de afgelopen periode al gevoeld. De trainingen gaan makkelijker. Ik kan meer omvang aan. Ik ben weer bij een andere groep aangesloten. Waar ik het. Tot nu toe ook heel erg naar mijn zin heb. En dat zorgt er gewoon voor dat ik er eigenlijk niet bang voor ben dat ik nu ineens de motivatie of zo ga kwijtraken. Sterker nog, dit was dan 2:38 heb ik geroepen. Ja, mocht het volgend jaar doorgaan, ik denk dat tijdsdoel dan hoger zal zijn. En ik zie mezelf ook zo hebben. Ik heb ze nu zo de smaak te pakken. Dat ik ergens over een paar jaar, natuurlijk, daar plak ik nog. Ik zie nog grotere tijden.
Ja, maar
voor me.
Zet die marathon helemaal uit je hoofd.
Hè?
Wij maken natuurlijk ook altijd heel. Het gaat bij ons heel vaak alleen maar over marathon. En soms heb ik denk bij mezelf ook wel eens. Als je als je atleet bent, je doet serieus aan hardlopen, is de eerste vraag die mensen altijd stellen, wat heb je op de marathon gelopen? Ze vragen nooit, heb je op de halve gelopen? Wat heb je op de 10 gelopen? Nee, als je die marathon niet in een bepaalde tijd gelopen, dan tel je bij wijze van spreken niet mee. Ja. Maar zet hem gewoon uit je hoofd, die marathon, de komende tijd. En als het weer in beeld komt, komt het in beeld. Maar volgens mij moet heel Nederland er nu gewoon voor zorgen dat de basissnelheid omhoog gaat. Sneller worden met elkaar.
Tuurlijk.
Want we gaan dadelijk echt wel veel plezier beleven. Nee. Uit onderlinge 10 kilometer wedstrijdjes, onderlinge 15 kilometer wedstrijden die je gaat lopen. Maar je gaat niet onderling even zeggen, we gaan even een marathon lopen. Tenminste, daar zou ik mezelf absoluut niet voor kunnen opladen. Wel het allerlaatste.
Nee, maar zeker. Maar ik ben nu ook niet voor de marathon aan het trainen. Nee. Ik ben nu gewoon aan het trainen omdat ik er heel veel uithaal. Omdat het gewoon is wat ik wil. Ja. En ik ben bezig met niet zozeer snelheid, maar tempo-hardheid, tempo-snelheid. Die 5 kilometer, de 10 kilometer. Eigenlijk straks ook de 3000 en de 1500 meter op de baan. Want de groepjes gaan nu van 10 naar 15 personen. Ik mag komende dinsdag en komende donderdag met de groep mee. Dus dat is heerlijk.
Promotie gemaakt?
Ja. We mochten 1 keer in de week en nu 2 keer in de week. Ja, heerlijk. En kijk, uiteindelijk... je hoeft nu ook niet met de marathon bezig te zijn. Want uiteindelijk duurt met een goede basis... duurt die marathonvoorbereiding 12 of 10 weken.
Ja, toch?
Dus dat zien we dan wel weer.
Schuift me zo in als het moet.
Maar jij zegt, zet die marathon aan de kant. Ja, weet je, zo werkt het bij mij toch niet helemaal. Want ik vind alle afstanden mooi. Ik vind echt alle afstanden mooi. Maar voor mijzelf...
Hij is heroïs, hè?
Ja, voor mij is dat is waarom ik loop.
Ja.
En dat doe je dan maar 1 keer... Nee, ik heb het tot nu toe 2 keer in mijn leven gedaan... Maar als je dan in hele grootse bewoordingen zou willen uitspreken, dat is dan mijn levenswerk als hardloper, de marathon.
Ja, die zijn wel uitspraken.
Ja, en niet een 5000 meter in coronatijd.
Kunnen we deze in de intro doen gelijk?
Ik zal het op
het levenswerk van Pim Bijl.
Ja, ik zal het op het tegeltje afdrukken. Die mag je ergens aan de muur hangen.
195 meter.
Juist. Ja, ja. Uiteindelijk, natuurlijk, mensen die in opbouw zijn, pak het voor zichtjes aan. Zet die marathon nog stel hem een paar jaar uit. Dat advies geven we ook af en toe. Alleen als ik het over mezelf heb, kijk, dat is mijn... misschien is het niet eens de afstand waar ik het meeste talent voor heb.
Ik weet, je bent zelfs in staat om er biertjes voor te laten staan. Dus dat wil wat zeggen.
Die gekke marathon, ooit eigenlijk per toeval ook op die afstand uitgekomen. Met zo'n lange geschiedenis, dat is uiteindelijk wel... Waar bij mij de meest magische gevoelens bij naar boven komen.
Ik weet het. Maar ja. het is geduld.
En dat vind ik dan ook weer het mooie. Want
en als het komt, komt het.
Als het komt, komt het. Nou, die kan ook op het tegeltje. Ja, ja. Maar dat vind ik dan ook wel weer het mooie. Kijk, voor mij is dat de meest heroïsche afstand. En bizar ver. Maar dan hadden we 2 weken geleden, anderhalve week geleden, hadden we René Kuijs in de aflevering. En die zit gewoon ook die doet aan wedstrijden van 180 kilometer mee. Dus... voor iedereen ligt die lat ook weer ergens anders, weet je wel.
Maar en René heeft wel weet dat met zijn Single Street
Every Single
project,
Street, ja.
Heeft hij toch allerlei mensen weten te motiveren.
Nou, dit is wel echt grappig, want we krijgen natuurlijk best wel vaak veel reacties na een aflevering terug. Maar zelden heeft een aflevering gezorgd voor zoveel impact qua dat mensen daadwerkelijk ook zoiets zijn gaan doen. Ah, ja. Ik kreeg van Vincent Mulder kreeg ik een mail. Die vroeg, prachtig project. Is het misschien niet wat voor jou om in elke provincie met een luisteraar te gaan lopen? Heb ik Vincent vriendelijk bedankt. Want ik stop zoveel tijd en energie eigenlijk in die trainingen dat ik het voorlopig gewoon vooral toch in Rotterdam ga houden. Maar mijn collega Arjan Schouten, die voor het AD Formule 1 volgt, die is nu Every Single Street in Krimpen aan de IJssel aan het volbrengen.
En volg hem. Hij is het netjes aan het doen. Fotootje iedere keer op zijn Strava erbij met de straatjes die hij gelopen heeft.
Precies. En een andere luisteraar, ik ben even zijn naam kwijt. Excuus daarvoor, die is Hoogvliet aan het uitspelen. We kregen een reactie dat iemand vorig jaar dit al in Oostende had gedaan. Ja, ik vind het toch wel mooi dat het dan zo'n navolging krijgt.
Ik weet hoop wel, dat
ook omdat het gewoon grappig is. Want kijk, de manier waarop René dat aanpakt met zijn kaart... met een camera, kijken naar wat mooi is, kijken naar wat opvalt. Dat is wel een mooie manier van dat hardlopen beleven.
Kan goede beelden uit, hè? Ja, kan goede foto's bij.
Ja. Van de week zag ik ook weer wat hij allemaal geweest was. Het is een mooi project waar hij mee bezig is.
Ja, absoluut. Ja. Dus, je ziet het. We hebben, ondanks dat we dachten van, we praten even een beetje bij.
Ja.
Zitten we alweer dik door het uur, man.
Ja. Dat gaat, dat gaat
dus onze motivatie wordt er geen streep minder door?
Zeker niet.
Absoluut niet.
Goed om Abdi weer een keer aan de lijn te hebben, vond ik.
Zeker, zeker ook om te horen hoe gemotiveerd dat hij weer is. Ik ben echt wel benieuwd, want hij kan natuurlijk volledig vrij uitlopen. Ja. Er zit voor hem geen drang achter van ik moet mezelf ergens voor kwalificeren. Dus alle ruimte voor hem om dingen uit te testen en te maximaliseren.
Ja, ja. Ik ben benieuwd, laten we hem gewoon in de nabije toekomst nog een keer bellen. Dan was hem dit, denk ik, Erik, of niet?
Ik vind van wel.
Ja, toch?
Ik ga de schoenen weer aandoen, zou ik bijna zeggen. Dat is niet waar, want ik heb vanmorgen alweer een klein beetje gedribbeld. Maar we gaan wel weer nieuwe doelen stellen.
Ja.
Dan gaan we natuurlijk binnenkort weer mee naar buiten komen. Want het mag hier natuurlijk niet bij blijven.
Blijft het zeker niet bij. Hey, als jij ook doelen hebt, beste luisteraar, laat het ons weten. En tot die tijd, veel loopplezier. En tot de volgende Pacer.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.